Vandaag wil ik het hebben over van het punt van zegen naar het punt van kracht. Het is zo belangrijk om verder te gaan met God. We zitten in een geweldige serie die onze voorganger Gerard aan het delen is met ons over de belofte van de Vader. En het is zo mooi om daarbij stil te staan ook, de belofte van de Vader. En als ik daaraan denk, dan denk ik altijd aan één ding. En dat is het volgende. Er is maar één iets wat genoemd wordt de belofte van de Vader. De Bijbel staat vol met beloftes. Als je terugleest, dan zijn er mensen die ook wel eens hun best hebben gedaan om te gaan tellen. En dan, sommigen komen op 800 beloftes, sommigen komen op 1200 beloftes. Het ligt net aan hoe je telt. Maar er is maar één belofte van de Vader die de belofte van de Vader wordt genoemd. En dat is het ontvangen van de Heilige Geest. En dat is zo krachtig om te beseffen. Ik ga trouwens lezen Handelingen 1 vers 8. Een welbekend gedeelte. Maar gij zult kracht ontvangen. Wat zullen we ontvangen? Wat zullen we ontvangen? Kracht, ja. Wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem. En in geheel Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. Wat ook zo'n mooi gedeelte is, is 1 Korinthe 15 vers 6. Gaat over de verschijning van de Heer Jezus. En die zegt dan, daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk. Het woord Adelphoi wordt daar gebruikt. Dat is een gemengd gezelschap van broeders en zusters tegelijk. Van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook ontslapen. En dan wil ik gelijk ook een andere tekst, want dan hoef ik ze zo meteen namelijk niet te gaan lezen. Dat is efficiënte kwaliteit. Leviticus 14 vers 14. De priester moet dan een deel van het bloed en het schuldoffer nemen. En de priester moet dat strijken op de rechteroorlel. Rechteroorlel, rechts zit hier, voor de kijkers links. Van hem die gereinigd wordt op de duim van de rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. En al het vers daarna gaat over, de priester zal zijn rechtervinger dopen in de olie die in zijn linkerhand is. En wat van de olie met zijn vinger zevenmaal sprengen voor het aangezicht des Heren, staat er dan zo mooi. Van de rest van de olie die in de hand is, zal de priester iets strijken aan de rechteroorlel, rechterduim en rechter grote teen. Bovenop het bloed van het schuldoffer. Ik ga het gewoon eventjes hierbij houden bij de teksten die ik nu lees. Maar als ik denk aan de belofte van de Vader en eigenlijk met Pinksteren, dan zien we dat God bedoeld heeft dat de kerk in kracht geboren is. De kerk is bedoeld om in kracht geboren te zijn, om in kracht te wandelen. Als we kijken in Handelingen zien we eigenlijk een model van de gemeente, van hoe de gemeente bedoeld is. En dat is eigenlijk het enige model wat we hebben als we teruggaan, want in de tijd is zoveel veranderd en er ging zoveel religie en allerlei dingen gingen er overheen. En openbaringen die ook verloren zijn geraakt, maar gelukkig weer terug aan het komen zijn. En we zien de kerk van Jezus Christus in Handelingen staat op met een bovennatuurlijke gebeurtenis die plaatsvindt. Het begint daar in die plaats waar ze bijeen zijn en dan hoor je een geluid. En dan op een gegeven moment vanochtend in de bidstond hadden we het ook over het woord opeens. Zo'n mooi woord, opeens. Het is er opeens. Mijn zoontje Daan vindt dat ook een heel mooi woord. Als ik dan een liedje zing, dan zingt hij er wel eens bij opeens. Wordt hij helemaal blij van. Opeens. Opeens betekent op een bepaald moment in de tijd. Wanneer je het misschien niet verwacht, wanneer het misschien daar is. Dan opeens kwam, als een geweldige windvlaag kwam. Kwam die tegenwoordigheid van God kwam eigenlijk daar in die kamer. En dan zie je dat daar een aantal dingen gebeuren. Eerste wat er gebeurt, is dat er vuur op ieders hoofd komt. En dat vind ik zo mooi om te beseffen. Het begint ergens op iemands hoofd en dan gaat het naar het volgende hoofd. Reinhard Bonke heeft wel eens gezegd, om in aanmerking te komen voor het vuur van God, moet je een hoofd hebben. Als je geen hoofd hebt, kom je niet in aanmerking. Maar dat is dan ook het enige. Wie heeft er hier een hoofd? We komen allemaal in aanmerking. Evangelisten hebben soms zulke mooie theorieën, toch? Zo geweldig. Een hoofd moet je hebben. Zo eenvoudig inderdaad. En dat vuur komt op ieder van hen. En dan vind ik het zo mooi. Dan gaat dat vuur als het ware in hun. Dat vuur van God. En dan beginnen ze in nieuwe tongen te spreken. Dat is eigenlijk een uitwendig iets van een inwendige aanraking. Er is altijd een uitwendig iets van een inwendige aanraking als God bezig is. Maar de discipelen konden op elk moment stoppen, denk ik dan wel eens. Ze konden ook stoppen op dat moment. Van, hé, je hebt vuur op je hoofd, laten we eens wat water gaan pakken. Het is best wel gek als je vuur op iemands hoofd ziet. Als ik hier Jan zie zitten en ik zou vuur op zijn hoofd zien, dan denk ik, zijn hoofd staat in de fik. Of zouden jullie niet zo denken? Of zijn jullie zo dat je niet denkt? Dat gebeurt. Dan komt die inwendige aanraking, wordt een uitwendig iets, dus gaan spreken in nieuwe tongen. En dan vind ik het zo mooi, ze blijven niet in die kamer zitten. Ze blijven daar niet zitten. Vaak hoor je als christenen samenkomen, het is zo gezellig, zo fijn, dan blijven we eigenlijk bij elkaar. Elkaar een beetje warm houden. Oeh, het voelt zo goed, die tegenwoordigheid van God. Nee, die tegenwoordigheid van God is bedoeld voor naar buiten te gaan. Naar buiten te gaan. En ze gaan dan naar buiten, vind ik zo krachtig om te beseffen. En je ziet, als we kijken hier, er is een aanraking van de Heilige Geest en die hebben heel veel mogen ontvangen. En dan is het belangrijk om te gaan ook naar, van het punt van zegen naar de kracht van God. Er was een prediker, Morris Cirello, volgens mij leeft hij nog steeds, als ik het goed heb, of niet meer, hij is overleden. Okay. En die had het altijd over proof producers. Eigenlijk dat wij als het ware dus getuigen mogen zijn en ook mogen bewijzen dat God een levende God is. Daar had hij het altijd over. En een van de dingen die hij altijd noemde was dan, je moet gaan van het punt van zegen naar de kracht van God. Want je kunt stoppen bij het punt van zegen. Hij zei dan wel eens van, ja, veel mensen stoppen bij de vervulling van de Heilige Geest. Of veel mensen stoppen bij het punt waarbij je wederom geboren bent. Maar God wil ons verder brengen eigenlijk. En dan moet ik denken aan het Oude Testament. In het Oude Testament zien we een aantal zalvingen zien we voorkomen. En die zalvingen, die zijn er dus voor drie categorieën personen zien we in het Oude Testament eigenlijk voorkomen. We zien aan de ene kant, zien we categorie de Melaatse. We hebben net een klein stukje gelezen over de Melaatse. En als je Melaatse was in die tijd, dan mocht je nergens bij horen. Het was verschrikkelijk. De wet was daar heel strikt in, als we kijken naar Melaatsheid. Je was een outcast. Je hoorde nergens bij. Sommigen hebben zich misschien wel eens zo gevoeld hier in deze samenleving. Als een outcast, je hoort nergens bij. En dan, als je aangeraakt werd door God eigenlijk, dat je genezen werd, dan moest je naar de priester gaan. Vind ik zo mooi. Als iemand gezond is, moest hij naar de priester gaan, want dan kon die vaststellen of iemand echt gezond is. Daarom stuur ik mensen altijd terug naar de dokter als ik bid voor genezing, want alleen de dokter kan vaststellen of ze gezond zijn. Dat is een principe uit het Oude Testament. Je ging terug naar de priester, want die kon dat vaststellen. En dan ging je naar die priester toe en dan gebeurde er iets. De priester bracht bloed aan. En dat vind ik zo mooi om te beseffen dat er bloed nodig is, want zonder een offer is er geen vergeving. Zonder een offer is er geen toetreding tot het volk van God. Zonder een offer is er geen toetreding tot God zelf. Er is altijd een offer nodig. Vandaar dat de Heer Jezus Christus moest sterven aan het kruis als het perfecte offer van God. Maar dit laat een beeld zien die eigenlijk laat zien in het Oude Testament hoe dat ging. En er gingen dan offers werden gebracht. En dan werd het bloed aangebracht. Dat moet ook best wel apart zijn geweest als je dat bloed zo aangebracht kreeg. Toen had je trouwens nog geen partij voor de dier. Dus anders zouden ze het misschien er niet mee eens zijn geweest. Ja, je kan toch geen beesten offeren voor zoiets. Maar zo moest het gebeuren. En dan werd er bloed werd aangebracht door de priester op de rechteroorlel van iemand. Dat is best wel apart, hè? Als je erover nadenkt. Het volgende wat gebeurde, is dat die bloed aanbracht op de rechterduim van iemand. En als derde werd bloed aangebracht op de rechter grote teen. Heel bewust. Ik zie dat voor me als het horen, dat dan gereinigd moet worden. En wat het horen bepaalt ook heel veel wat er in het denken omgaat. Aan de andere kant de handel, want daar staan je handen ook symbool voor in het woord van God, de handel. En aan de andere kant de wandel, met je voeten. Moest gereinigd worden. En alleen waar het bloed was, kon de olie komen. Zonder het bloed is er geen olie. Waar Jezus Christus niet centraal staat, zijn offer, is er geen kracht. Daarin zit eigenlijk alle kracht voor ons als christenen. Veel mensen willen de kracht van God, maar als je de kracht van God wil, moet je kijken naar het kruis, wat Jezus gedaan heeft. En dan werd de melaatse gereinigd, eigenlijk op deze manier, en zo mocht hij dan weer deel zijn van het volk van God. Is dat niet geweldig? En hij hoorde er weer helemaal bij. Een outcast was hij niet meer. Je mocht niemand aanraken als melaatse. Maar. Niemand mocht jou aanraken als melaatse. Soms voelt dit COVID gebeuren soms wel eens als melaatsheid, hè? Niemand kan je aanraken. Je kan niet aangeraakt worden. Je moet een beetje zo... Zoiets moet het zijn, maar dan veel en veel erger. Want niemand kon niet eens in je buurt komen. Eten zetten ze gewoon voor je huis neer. Maar. Maar zo werd je dus weer deel van het volk van God. De melaatse zalving. En ik geloof ook dat als we kijken dan weer naar het Nieuwe Testament, dan is het eerste wat je meemaakt als christen, is dat je een aanraking hebt met het bloed van God en met de Heilige Geest die je overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En zo kom je dan in het huis van God. Je bent niet langer melaats, maar je bent deel van het Koninkrijk van God. Dat is de eerste zalving die er is. Dit is natuurlijk een beeld van het Oude Testament. In het Nieuwe Testament zie je het niet zo uitgelegd worden, maar het geeft wel iets weer van hoe dingen werken, vind ik, zeg ik altijd maar. Het is geen perfect beeld. Er is maar één perfect beeld, dat is de Heer Jezus Christus. Maar het laat wel een schaduw die laat zien wat de werkelijkheid is en hoe dingen werken. Dat is de eerste zalving die er is. En die hebben we mogen ervaren, toch? Dat we tot Jezus gekomen zijn en deel zijn van het Koninkrijk van God. Dus deze zalving krijg je door het accepteren van de Heer Jezus. Dan is de volgende zalving is een categorie personen die er ook is in het Oude Testament. En dat zijn de priesters. Het woord van God leert ons dat wij een koninklijk priesterschap zijn. En op heel veel plekken worden wij ook priesters genoemd. Met name in Hebreeën, waar dingen worden uitgelegd, omdat mensen daar begrip hebben van hoe het Oude Testament ook was. En dan zie je dat priesters, die werden ook met het bloed, kwam ook op hun. Dat zie je onder andere in Leviticus hoofdstuk 10, zie je dat, dat het bloed ook gesprengd werd. Werd ook op hun klederen zelfs werd dat gedaan. En dat was bedoeld voor de dingen die zij moesten doen. Het eerste bloedoffer is voor jezelf. Het tweede is als het ware voor wat ze moesten doen. Dan werden ze gereinigd daarvoor. Je moet gereinigd zijn om een dienstknecht te zijn. En aan de andere kant moesten ze ook gezalfd worden. En waar werden ze gezalfd? U raadt het al. Op dezelfde plekken als ook de melaatse werden gezalfd. Ook namelijk de rechter oorlel, de rechter duim en de rechter grote teen. Ook weer op diezelfde plek werden ze gezalfd. Met andere woorden, de dienst die je doet in deze maatschappij, want ik geloof dat wij een koninklijk priesterschap zijn, wie gelooft dat ook? We zijn dus ook priesters. Dat betekent dat we ook uitgaan voor deze wereld en bemiddelen tussen hen en God. Niet als de middelaar Jezus Christus dat we een schuldoffer brengen, maar wel dat wij op onze knieën gaan voor deze wereld. Dat we inderdaad, zoals we net ook gedaan hebben, bidden. Heer, laat ons iemand aanraken wiens vrucht rijp is, zodat hij tot Jezus mag komen. Dat we mogen bidden voor de mensen om ons heen. Dat we eigenlijk een zegen mogen verspreiden, want dat is eigenlijk wat een priester deed. En deze mensen die moesten daarvoor ook gezalfd worden. En ik zie dat ook als de vervulling met de Heilige Geest. Want de vervulling met de Heilige Geest is namelijk niet bedoeld voor onszelf. Dat het zo lekker voelt. Dat we denken, ah, dat voelt lekker. Kan wel prettig voelen als je de kracht van God voelt, toch? Soms denk je ook wel eens van, zitten mijn vingers in een stopcontact of zo? De kracht van God kan zeer krachtig zijn, maar het is wel heel prettig, de tegenwoordigheid van God. En die voel je toch? Het is zo mooi als je die mag ervaren, ook de tegenwoordigheid van God. En die komt dan ook tot uiting eigenlijk bij de vervulling van de Heilige Geest. Een kracht komt dan op je. En wat ik zo mooi vind, als we kijken weer naar het Oude Testament, dan zie je dat ook David verschillende zalvingen heeft gehad. David had werd drie keer gezalfd in het Oude Testament. De eerste keer was te midden van zijn broers dat hij gezalfd werd. Hij was iemand die bij de schapen was. Sommige mensen zeggen wel eens, hij hoorde er niet helemaal bij. Maar hij ging er toen helemaal bij horen met die eerste zalving. En die eerste zalving is trouwens genoeg om Goliath te verslaan. Een kind van God worden is genoeg om Goliath te verslaan in je leven. Hoe groot die reus ook is, hij moest niet naar Samuel gaan van Samuel, zalf me nog een keer, want ik moet Goliath verslaan. Nee, hij ging staan in die zalving die er was en dat was de kracht die allerlei dingen mogelijk maakte. De eerste zalving. Verder werd hij nog een keer gezalfd en dan zie je dat hij koning wordt over Judea. Wordt hij dan. Hij is nog geen koning over heel Israël en dan komt er een derde zalving en dan is hij koning over heel Israël. En die derde zalving, de derde categorie personen die ook gezalfd werden in het Oude Testament, is de zalving van het koningschap. Om koning te worden. Ja, ik moest even kijken naar de camera, er werd een foto gemaakt. Wie zegt dat je niet mag lachen in de kerk? God is een God die van feesten houdt inderdaad, waar we mee begonnen zijn. En ook van plezier. God lacht zelfs over zijn vijanden, staat er. Dat is toch geweldig om te beseffen. Ja, ik ben soms een beetje vreemd, hè? Maar ja, we zijn allemaal zo gemaakt zoals we gemaakt zijn. En dan heb je een derde categorie personen. En dat zijn dus de koningen. En die werden ook gezalfd. En als we kijken naar de koningen, dan had je autoriteit. Als koning. De ene zalving komt eigenlijk door gemeenschap. Door eigenlijk het ontvangen van de Heer Jezus. Het volgende, de zalving is eigenlijk aanwezig, de priesters, op het moment dat je bij Jezus bent en gemeenschap hebt met de Heer Jezus. En dan koninklijke autoriteit in God. Als ik kijk in de geschiedenis hoe mensen wandelden met God en wandelden in autoriteit, dan zie ik dat die mensen allemaal heel verschillend waren. Amos was een boer en als je kijkt naar zijn profetie eigenlijk, hoe die dingen schrijft, dan denk je, ja, het is inderdaad heel anders dan bijvoorbeeld Jesaja schrijft. Die schrijft dan heel dichterlijk. Iedereen. En God gebruikt allemaal mensen die totaal verschillend zijn. En als we terugkijken in de geschiedenis, zien we dat er ook allerlei mensen gebruikt worden door de Heere God, die totaal verschillend zijn. En als je kijkt naar mensen die heel krachtig gebruikt worden door God, dan zie je dat er geen gemeenschappelijke factor is met wat voor opleiding ze hadden, wie ze waren, wie ze zijn. Er is één gemeenschappelijke factor waar ik achter kom, bij die mensen die krachtig door God gebruikt worden. En dat is er één. En dat is gelijk ook de sleutel, geloof ik ook, tot de kracht van God. En die vertel ik volgende keer. Nee hoor, die moet ik nu vertellen natuurlijk, hè. Die sleutel die daar is, is één ding en dat is gehoorzaamheid. 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 Ik heb heel wat wonderen in mijn leven mogen zien. En als ik één ding geleerd heb, is het wandelen in gehoorzaamheid als God spreekt. Want dan is er kracht. Er was een profeet van God en die heeft wel eens gezegd dit. Hij zei, als de Heilige Geest spreekt, dan is er kracht. Als de Heilige Geest spreekt, dan is er kracht. En toen ging hij dit uitleggen. Hij zei, veel mensen zijn dingen aan het proclameren. Dat is hartstikke goed. Dat bouwt je leven op. Dat is ongelooflijk goed. Ik zeg ook altijd, ga er alsjeblieft mee door. Maar er is een autoriteit die vanuit de hemel komt. En die zo krachtig is op het moment dat God spreekt en je gaat die woorden uitspreken. Er is een autoriteit die dan van de hemel komt. En dan komt er eigenlijk een zalving in werking. Ik noem dat wel de koninklijke zalving. Een zalving van autoriteit. En ik geloof dat God ons steeds meer wil brengen ook naar die plek van die koninklijke autoriteit. En het is soms ook wel eens onwerkelijk, die zalving. Ik weet, ik was op een gegeven moment met iemand aan het bidden en die had reuma. Zware reuma ook in de vingers. Die vingers konden ook niet bewegen. En ik had al vaker voor die persoon gebeden. Ik geloof namelijk dat elke keer als iemand komt, dat je er gewoon voor mag bidden. Sommige mensen zeggen wel eens, ja, je mag niet elke keer bidden. Ik zeg, joh, ga alsjeblieft door, want ik ben Jezus niet, dus ik heb iets langer nodig soms dan hij. Toch? En dan mag je gewoon bidden met iemand en er gebeurde niks eigenlijk. Althans, voor het oog gebeurde niks. En op een gegeven moment was ik daar en ik hoorde Gods stem zo duidelijk. En die zei, beweeg die vingers en ik zal genezen. En ik denk, ja, dat ga ik even niet doen. Want als ik die vingers beweeg, dan gaat het pijn doen. Iemand met reuma, die heeft last van de vingers. Als iemand eraan gaat lopen sjoren, dat is niet zo prettig. Wie weet dat zo werkt? Maar ja, je hoort dan die stem van God. En ik ging die vingers toch in gehoorzaamheid bewegen. Ik vond dat met mijn hoofd niet zo slim. En ja hoor, ik begon die vingers te bewegen. En ineens zei ze, joh, ik kan ze gewoon weer bewegen. Ze begon haar knieën te bewegen. Ik kan gewoon weer helemaal bewegen. En ze was compleet genezen op dat moment. Al 10 jaar reuma. 10 jaar geen beweging te krijgen. Er was een zalving die kwam door gehoorzaamheid. En als we één ding als kerk mogen leren. Ik moet altijd even kijken nu naar de tijd. Hè, ook voor de livestream en zo. Hoi. Als we één ding als kerk mogen leren, is het doorgaan eigenlijk naar de volgende plek. God wil ons niet houden bij de plek dat we alleen maar wederom geboren zijn. En dat we als een melaatse mogen zeggen, ik ben gered. Je bent gered trouwens, hè, dat is geweldig. Dat is het mooiste wat er is. Maar God wil ons ook gebruiken hier in deze wereld. En Billy Graham heeft wel eens gezegd, het volgende, het ontvangen van het koninkrijk kost je niks. Maar een discipel zijn van de Heer Jezus kost je alles. En dat is eigenlijk de volgende fase ingaan eigenlijk, dat je mag staan ook op de plek die God voor je heeft. En dat je als het ware een priester mag zijn hier in deze wereld om ons heen. En dan wil God ons ook weer verder brengen eigenlijk in de zalving van de Heilige Geest. Dat we steeds meer mogen zien die zalving van autoriteit. En die komt dus maar op één manier en dat is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Amen. Ik nodig jullie als muziekteam uit. En ik wil bidden ook met de kijkers thuis. Gewoon heel belangrijk om door te gaan naar de volgende fase in je leven. En misschien ben je zo dat je eerst misschien een heel leven had met God. En dat je in trouwheid hebt gewandeld, maar eigenlijk dingen hebt losgelaten. Gods hart is open en wil je eigenlijk weer terug aan zijn hart. En dat je mag wandelen in zijn tegenwoordigheid en altijd bij hem mag zijn. Want zodra je in zijn tegenwoordigheid bent, dan is die priesterlijke zalving er is eigenlijk. En die is er, zodat je weer kan uitdelen aan iedereen. Amen. Laten we in gebed gaan. Heer, dank u wel dat u de koning der koningen bent. U bent de Heere der Heren. Heer, u bent een God van leven, u bent een God van kracht, Heer. Heer, dank u wel dat we u mogen dienen, Heer. U bent onze redder, u bent onze verlosser, u bent onze Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat we deel mogen uitmaken van uw koninkrijk, Heer. Heer, en waar mensen dat nog niet hebben, Heer, dat ze een keuze voor u mogen maken, Heer. Heer, dat ze deel mogen uitmaken dan ook van uw koninkrijk, Heer. Want u zegt, kom, Heer, u zegt, kom, Heer. Heer, dat ze zo mogen komen, Heer. Heer, en als een melaatse gereinigd mogen worden, Heer. En dan deel mogen uitmaken van uw koninkrijk, Heer. Heer, maar help ons ook, Heer, om gemeenschap met u te hebben, Heer. Heer, om ook die prijs te betalen die daar is, Heer. Heer, dingen opzij te zetten, Heer. Heer, en te kiezen, Heer, om gemeenschap met u te hebben, Heer. Heer, zodat we ook mogen wandelen, Heer. Heer, in die zalving die alleen komt, Heer, als we verblijven in uw tegenwoordigheid, Heer. Heer, die priestelijke zalving, Heer. Heer, en leer ons, Heer, om verder te gaan, Heer. Heer, om te gehoorzamen naar uw stem, Heer. Ook al zijn dingen raar, Heer, dat we het gewoon doen, Heer. Heer, dat we mogen wandelen ook in uw kracht, Heer. Heer, van de koninklijke zalving, Heer. Want we zijn een koninklijk priesterschap, Heer. In Jezus' naam. Dank u wel, Vader. Amen. Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat we zo ook iedereen mogen zegenen, Heer. Heer, zo mogen de liefde van God de Vader, de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest met iedereen zijn en blijven totdat Jezus terugkomt. En Maranatha, Hij komt spoedig. Amen. God zegen jullie ook als jullie thuis zitten. Is God niet geweldig? Halleluja. Dank u wel, Jezus. Halleluja. God zegen jullie ook. En dan heb jij vast een heel mooi slotlied. Een mooi slotlied. Kijk, kijk.